We vervolgen het hoofdstuk dat we vanmorgen ook met elkaar hebben opgeslagen uit het boek Rut. Rut 2, vanaf vers 15 tot en met het einde, is vanmiddag onze schriftlezing. Rut 2, vanaf vers 15 tot en met vers 23.
Als zij nu opstond om op te lezen, zo gebood Boas zijn jongens zeggende, laat haar ook tussen de garven oplezen en beschaamt haar niet. Ja, laat ook allengskens van de handvollen voor haar wat vallen. En laat het liggen, dat zij het oplezen en bestraft haar niet. Alzo las zij op in dat veld tot aan de avond. En zij sloeg uit wat zij opgelezen had en het was omtrent een eva gerst. En zij nam het op en kwam in de stad. En haar schoonmoeder zag wat zij opgelezen had. Ook bracht zij voort en gaf haar wat zij van haar verzadiging overgehouden had. Toen zeide haar schoonmoeder tot haar, waar hebt gij heden opgelezen en waar hebt gij gewrocht? Gezegend zij die u gekend heeft. En zij verhaalde haar schoonmoeder bij wien zij gewrocht had en zeide, de naam des mans bij welke ik heden gewrocht heb, is Boas. Toen zeide Naomi tot haar schoondochter, gezegend zij hij den Heere, die zijn weldadigheid niet heeft nagelaten aan de levenden en aan de doden. Voort zeide Naomi tot haar, die man is ons nabestaande, hij is een van onze lossers. En Rut, de Moabitische, zeide, ook omdat hij tot mij gezegd heeft, gij zult u houden bij de jongens die ik heb, totdat zij de ganse oogst die ik heb, zullen hebben voleindigd. En Naomi zeide tot haar schoondochter Rut, het is goed, mijn dochter, dat gij met zijn maagden uitgaat, opdat zij u niet tegenvallen in een ander veld. Alzo hield zij zich bij de maagden van Boas om op te lezen, totdat de gersteoogst en tarweoogst voleindigd waren, en zij bleef bij haar schoonmoeder.
Het was, geliefde gemeente, de president Benjamin Franklin, die een groep vrienden had die onkerkelijk was. Een groep vrienden ook, die wel intellectueel waren, hadden gestudeerd, geleerd waren, maar niet geloofden in de waarheid van de schrift. Terwijl deze president Franklin juist de schoonheid en de waarde van de Bijbel had leren kennen. En het was op zekere dag dat deze president, wij zouden in onze tijd misschien zeggen, een beetje ondeugend was. Want wat deed hij? Hij vertelde aan die groep vrienden de geschiedenis van Rut, maar liet daarbij de namen van Rut en Boas weg, vulde andere namen in, maar liet zo dat verhaal, die geschiedenis, horen voor de oren van zijn vrienden. En de mannen waren diep onder de indruk. Wat een liefdesverhaal. Wat een prachtige geschiedenis, zo zeiden ze. Dit moet aan het papier worden toevertrouwd. Dit moet worden vastgelegd. Dit is zo'n sterk verhaal, zo zeiden ze. Wel, zo zei Benjamin Franklin, deze geschiedenis staat al op papier. Want we hebben het overgeleverd gekregen in de Bijbel, in het boekje Rut. En toen werd het stil. Dat begrijpt u wel. Toen werd het stil. Ja, het is een bijzondere geschiedenis. Hoe Rut zich krijgt op Boas. Hoe Boas oog krijgt voor Rut. Meer en meer. Hoe het zich uiteindelijk ook toespitst op een huwelijk tussen die twee. En vanmiddag hopen we daar iets van te zien, een glimp. En de Heere geven dat we er ook met geestelijke ogen iets van mogen zien vanmiddag. In deze dienst van nabetrachting, in deze dienst van dankzegging, wanneer we uw aandacht vragen voor Rut 2. En dan de verzen die we met elkaar hebben gelezen, de verzen die daar nog resteren in het tweede hoofdstuk. Dat is vers 16 tot en met vers 23. Als thema schrijven we vanmiddag deze woorden boven de verkondiging: delen in overvloed. Delen in overvloed. Vanmorgen genodigd en gevoed, nu delen in overvloed. Genodigd en gevoed, delen in overvloed. Drie gedachten. Allereerst wat Boas opdraagt. En onze tweede gedachte, wat Rut opraapt. En in onze derde gedachte, wat Naomi opmerkt. Allereerst, onze eerste gedachte, wat Boas opdraagt. We lezen in vers 15 en 16 dat Boas namelijk een opdracht geeft. Wat Boas opdraagt. In onze tweede gedachte, wat Rut opraapt, want we lezen in vers 17 tot vers 19... dat Rut Aren blijft oplezen. En we lezen ook dat ze met die Aren naar huis gaat. En dan tot slot wat Naomi opmerkt, want we lezen in vers 20 tot en met vers 23... diepe en rijke woorden van Naomi, de schoonmoeder van Rut. Dus allereerst wat Boas opdraagt, tweede gedachte wat Rut opraapt, en tot slot wat Naomi opmerkt, en dat alles onder het thema delen in overvloed. We hebben het gezien vanmorgen hoe Rut door Boas werd genodigd om deel te nemen aan de maaltijd op het veld. Nee, ze zou niet uit zichzelf gekomen zijn. Die vrijmoedigheid had ze niet. Zich voegen bij de maaiers, dat durfde ze niet. Maar het was Boas die hoogst persoonlijk riep: kom hierbij. Gebruik de maaltijd met ons. En we hebben gezien hoe Rut plaatsnam naast de maaiers en hoe ze uit de hand van Boas te eten kreeg. Brood, geroosterd koren, hoe ze gevoed werd door hem. Wat zal ze stil geworden zijn, gemeente? Wat zal ze stil geworden zijn? Wat zal ze zich hebben verwonderd over die goedheid van Boas? Zo'n hoge verheven man, zoveel aanzien, zo'n status, vermogend, wat een man van statuur, die nu met zijn stem in eigen persoon haar kwam te nodigen en met haar de maaltijd wilde gebruiken, zij de Moabitische. Wat zal ze genoten hebben daar bij Boas? Wat zal ze inderdaad vol verwondering zijn neergezonken, daar op de akker van Boas. Maar dan, gemeente, maar dan. Ja, dan breekt het moment aan waarvan we lezen in vers 15. Als zij nu opstond om te lezen. Ja, dat is de werkelijkheid nu. Er moet koren van het land gehaald worden. Het is oogsttijd. De plicht roept. En Rut moet weer gaan staan om haar plicht weer te vervullen. Gemeente, dat is nu de praktijk van het leven. Dat is ook de geestelijke praktijk van het leven. Ik hoop dat u vanmorgen iets gezien heeft van de schoonheid van die grote Boas. Ik hoop dat u met Rut verwonderd hebt aangezeten aan de avondmaalstafel. Ik bid dat u met Rut stil geworden bent en iets hebt gezien van de schoonheid van die meerdere Boas. Maar hoe vaak zijn het geen uurtjes van korte duurtjes en roept de plicht weer. Moeten we weer overgaan tot de orde van de dag, naar ons werk, naar school of andere verplichtingen, taken binnen het gezin, staan we weer midden in het dagelijkse en aardse leven vol beslommeringen. Als zij nu opstond. Gemeente, het is vaak niet de beste week voor Gods volk, na de week van voorbereiding na het avondmaal. Het is vaak niet de beste week. Kan wel eens zo zijn dat u hebt gestreden, intens hebt gestreden tegen die ene zonde in de week van voorbereiding. Want het was een week van voorbereiding. En dat die zonde na de avondmaalzondag krachtig terugkomt. Krachtig zich laat gelden. kan wel zijn dat u zich in de achterliggende week hebt ingespannen met alle kracht die in u was om heilig voor God te leven. Ach, hoe menselijk. Maar om serieus toegewijd voor de Heere te leven, want het avondmaal werd vanmorgen bediend. En morgen laat u misschien de touwtjes weer wat vieren, de boog kan niet altijd gespannen staan. De waakzaamheid vervliegt misschien. En daar is die ene zonde weer, die altijd in uw leven op de loer ligt. Daar zijn die struikelingen weer. Die kwetsbare plek. Gemeente, zien we het ook niet in het leven van David. Hij had gestreden, hij had gevochten, hij had overwonnen. Hij doet een middagdutje op het dak van zijn paleis. Hij loopt er als het ware met duim achter het vestje, want hij heeft overwonnen, gestreden, stand gehouden tegen de vijanden. En terwijl hij al die volken verslagen heeft, valt hij voor die ene vrouw. Vanmorgen had ik het over het volk Israël, bij Elim, prachtig, 12 waterbronnen, 70 palmbomen, een grote oase, eten en drinken. Maar we zijn één hoofdstuk verder, Exodus 16, en we zien hoe ze terechtkomen in de woestijn en hoe ze gaan mopperen tegen de Heere. Dat is nu de praktijk van de levend gemaakte kerk. Het kan wel eens zo zijn, gemeente, dat u een moeilijke week te wachten staat. Het kan wel eens zo zijn dat u van de oase in de woestijn terechtkomt. Weet u wat ook kan gebeuren? Ik hoop dat het niet zo is. Maar dat de Satan komende week op bezoek komt. Deze week. Dat de Satan als het ware op de deur klopt en het tegen u zegt: heb jij avondmaal gevierd? Hebt u avondmaal gevierd? Je hebt je een oordeel gegeten en gedronken. Echt? Mag ik een voorbeeld noemen, gemeente? Uit het leven van de Heer Jezus zelf. Als hij gedoopt is, de hemel is opengegaan, wordt hij daarna de woestijn ingedreven. En wie komt hij daar tegen? De duivel, de grote verklager van de broederen. Ander voorbeeld, Paulus. Opgetrokken geweest tot in de derde hemel, onuitsprekelijke dingen gezien. Maar daarna krijgt hij, ja wat krijgt hij? Een engel van de Satan, die hem met vuisten slaat. God verhoede het, maar geliefde gemeente, u die gegeten en gedronken hebt geestelijk. Het is niet de meest beste week na het avondmaal in het leven van Gods kerk. Het kan soms echt tegenvallen. De Heere verhoede het. Laten we waakzaam zijn. Laten we in acht nemen wat Paulus zegt tegen de gemeente van Korinthe. Het was mijn persoonlijke belijdenistekst die ik van dominee Roos kreeg. Dominee P. Roos. Waakt. Staat in het geloof, houdt u mannelijk, zijt sterk. Als zij nu opstond, Jarut staat op, die zoekt haar weg weer naar de akker om de aren op te lezen, maar Boas gaat ook zijn zweegs en hij zegt het tegen de jongens, laat haar ook tussen de garven oplezen en beschaam haar niet. Ja, vers 16, laat ook al linkskes van de handvollen voor haar wat vallen. Laat het liggen. Dat zij het oplezen. Wat zegt Boas hier? Wel, we moeten het zo zien, gemeente. De maaiers gaan voorop, dat hebben we vanmorgen ook gezegd. Met de sikkel wordt het koren afgemaaid, dat komt op de grond terecht. Daarachter komen de binders en die nemen die aren samen en die binden dat samen tot bossen, tot schoven. En u krijgt Boas het inzicht om tegen de jongens te zeggen, jongens, laat Rut nu niet alleen in het spoor van de maaiers oprapen, maar laat haar ook tussen die garven, tussen die korenaren die nog tot bosjes samengesteld moeten worden, laat haar daar ook oprapen. We zouden zeggen, dan loopt ze de werkers in de weg. Geef niet, zegt Boas. Laat haar ook tussen de garven oplezen, op die plek waar meer koren ligt. En dat niet alleen, jongens. Laat ook bewust, stukje bij beetje, met opzet, wat koren vallen. Dat hoeft ze niet te weten. Maar doe dat maar. Ja, doe het maar allengskes. stukje bij beetje, zo nu en dan, een hoeveelheid koren laten vallen voor het. De kanttekenaren, dat trof me zojuist, zeggen, opdat zij meer mogen oplezen. Nog meer. Vanmorgen een overvloed. Nog meer mag oplezen, zo staat er hier in de kanttekeningen Bijbel. U zegt, maar waarom moet dat nu stukje bij beetje? Waarom moet het nu zo? Waarom stuurt Boas Rut niet met een grote wagen vol koren naar huis? Dan kan zij ervan eten, kan Naomi ervan eten, kunnen ze weken vooruit. Waarom nu allengskens, waarom nu stukje bij beetje, langzaam maar zeker, elke keer weer een aantal korenaren, een aantal halmen, waarom? Gemeente als Boas op dit moment Rut met een grote wagen vol koren naar huis had gestuurd, was Rut niet steeds teruggekomen? Of denkt u van wel? Boas ziet Rut graag op de akker. Het is goed dat Rut afhankelijk blijft van de akker. En dat ze steeds stukje bij beetje gevoed wordt. Dat ze stukje bij beetje die halmen meeneemt naar huis. Dat ze op het veld blijft komen. Gemeente, u hebt hopelijk vanmorgen, wanneer u aangegaan bent aan de tafel van het verbond, gegeten en gedronken. Ja, de Heere laat u van kracht tot kracht steeds voortgaan. Elke keer weer opnieuw. Hij sterkt ter rechtertijd uw krachten. En dat geldt ook voor de kerkdiensten. Ook wanneer we niet aangegaan zijn. Elke keer weer opnieuw wil de Heere u hier op de akker. Wil de grote Boas tot u spreken. Elke keer weer opnieuw. En ik begrijp het heel goed, gemeente. De ene keer zit er meer bij dan de andere keer. Dat snap ik heel goed. De ene preek spreek je meer aan dan de andere preek. U hoeft ook niet alles te onthouden, heb ik wel vaker gezegd. Ik weet ook niet meer wat ik 3 weken geleden gegeten heb. Maar ik weet wel dat ik gegeten heb. En daarom, gemeente, kom trouw naar de akker om korenaren op te rapen die allengskens stukje bij beetje op de akker neervallen. Steeds weer opnieuw. Steeds weer opnieuw. In het spoor van de maaiers, in het spoor van de binders, voegt u bij de Godgezinden, opdat ge Jezus er mag vinden. Wat Boas opdraagt, onze eerste gedachte. We gaan naar onze tweede gedachte, wat Rut opraapt. Alzo las hij op in dat veld tot aan de avond. Ja, de hoeken zijn dan misschien voor Rut bestemd. En die gedeelten die op het land neerkomen, tussen de garven. Maar ze loopt de kantjes er niet vanaf. Om het zomaar te zeggen binnen de beeldspraak van dit gedeelte. Rut blijft trouw, ze blijft ijverig aan het werk. Ze werkt door tot aan de avond. En als ze dan die halmen heeft opgeraapt, dan doet ze iets bijzonders, gemeente. We lezen het in vers 17. Zij slaat datgene uit wat ze opgelezen heeft. Wat wordt ermee bedoeld? Wel, wanneer Rut die korenaren opraapt, die halmen, dan heeft ze nog geen puur koren. Dat begrijpen we wel. Daar zit kaf bij, er zit stro omheen. Dat kun je niet rechtstreeks eten. Het is nog niet een eindproduct. Rut die neemt dat mee en wat doet ze dan vervolgens? Dan legt ze dat naar goed gebruik op een steenachtige grond, zo mogen we aannemen, een vlakke ondergrond. En daar slaat ze met een stok op, zodat als het ware de koren loskomt van het stro, loskomt van het kaf, puur koren. Men gebruikte daar ook wel een dorslede voor, een soort slee die over die korenaren heen werd gehaald, zodat het open werd gereten. Dat doet Rut niet. Zij pakt een stok en slaat op dat koren, zodat het koren vrijkomt. zodat het ontspringt aan het kaf, zodat het loskomt van het stro. Dat moeten we soms ook wel doen met een preek. Dat moeten we soms ook wel doen met de prediking. Dat u het koren er voor uzelf uithaalt. Nee, niet selectief luisteren hoor. Niet alleen maar de beloften en het evangelie. En Nee. Niet selectief gaan luisteren, zo bedoel ik dat niet. Maar het kan wel zijn dat wanneer we aandachtig luisteren, dat we bepaalde zaken daadwerkelijk ter harte nemen, omdat die zaken daadwerkelijk voor ons bestemd zijn. Dan halen we de stok over de preek. Dan halen we datgene eruit wat voeding voor ons bevat. Dat mag. Niet alles is voor iedereen bestemd in een preek. Er wordt onderscheidelijk gepreekt, maar sla het koren maar uit, gemeente. Sla er maar op, opdat u gevoed mag worden, heel persoonlijk, door de boodschap die doorklinkt in de zondagse prediking. Rut slaat het uit. En wat blijft er dan over? Een evagerst. Zo'n 20 à 22 liter is een enorme hoeveelheid. Echt een enorme hoeveelheid. Hier kun je dagen, zo niet weken, van leven. Neemt ze mee. Komt in de stad. En dan ziet de schoonmoeder Naomi wat zij opgelezen heeft. Komt ze met het koren thuis, wat ze heeft uitgeslagen. Ze neemt ook datgene mee wat ze van haar verzadiging heeft overgehouden. Dat is die overvloed aan geroosterd koren, wat ze heel persoonlijk van Boas heeft gekregen. En als Naomi dat ziet, dan zegt ze, waar hebt gij heden opgelezen? Waar hebt gij gewrocht? Rut, waar ben je geweest? Waar heb je gewerkt? Laat ik die lijn ook trekken vanmiddag. Weet u, geliefde gemeente, hoe goed het is als we aan onze kinderen vragen, als we hen van de Heere geschonken hebben gekregen. Weet u hoe goed het is wanneer u aan uw kind vraagt, waar ben je geweest? Waar kom je vandaan? En zeker, dat kunnen we ook wel eens met een bepaalde achterdocht doen. Jongen, waar heb je gezeten? Waar ben je geweest? Dat is soms nodig. Maar het kan ook vanuit oprechte belangstelling zo zijn, dat een moeder, maar ook een vader, ook een vader, laten we het niet vergeten, vaders, dat ook een vader heel persoonlijk vraagt aan zijn kind, jongen, waar ben je geweest? Vertel eens, hoe was je dag? Waar heb je gewerkt? Hoe was je dienst? Heel eenvoudig vragen naar hoe het is geweest, op het werk, op school, of bij een vriend of een vriendin. Vraag er maar naar, gemeente. Ontzettend belangrijk voor een kind. Waar hebt ge heden opgelezen? Waar hebt ge gewrocht? Ja, ik geloof dat Naomi ook wel verwonderd is geweest. Want Rut komt met een grote hoeveelheid thuis. Ik kwam bij een verklaarder de gedachte tegen dat Naomi misschien wel wat argwanend is geweest. Van Rut, ben je hier wel eerlijk aangekomen? Rut, we leven in de richterentijd. Is het allemaal wel goed gegaan daar op die akker? Heb je misschien diensten moeten bewijzen die niet proper zijn? Geloof niet, gemeente, dat we zo ver moeten tasten en zoeken. Echt niet. Dat geloof ik niet. Waar blijkt dat dan uit? Wel uit het vervolg wat Naomi zegt. Als Naomi ziet dat Rut met zoveel thuisgekomen is, dan is Naomi verwonderd. Dan is ze verbaasd, zeker. Waar hebt u gewerkt? Hoe was uw dag? Waar bent u geweest? Maar als Naomi dan die grote hoeveelheid ziet, ja, dan wordt ze daar als het ware klein onder. Want zo lezen we in vers 20, gezegend zij hij den Heere. Hoop ik zoiets meer van te zeggen? Maar ik geloof dat Naomi deze vraag gesteld heeft uit grote verwondering, uit blijdschap. Waar heb je dit vandaan, Rut? Zoveel? Waar ben je geweest? Wat is dan het antwoord van Rut op die vraag? De naam des mans bij welken ik heden gewrocht heb, is Boas. Klinkt voor het eerst die naam uit de mond van Rut. De naam van de man bij wie ik gewerkt heb, is Boas. Jonge mensen, als je inderdaad de vraag krijgt van je ouders, waar ben je geweest? Kun je dan net zo vrijmoedig antwoorden dan Rut? Rut kan zonder schaamrood op haar kaken zeggen, daar ben ik geweest, schoonmoeder. Zonder blikken of blozen. Kun jij dat ook? Of is het zo dat wanneer er gevraagd wordt van waar Gehazi, dat je met Gehazi allemaal listige kunstgrepen moet bedenken en allemaal uitvluchten moet zoeken en je woorden moet wegen en een beetje moet masseren en plooien? Of mag het zo zijn, jonge mensen, door genade, dat je tegen je ouders maar zeggen, daar ben ik geweest. Hier ben ik geweest. Rut kan gewoon zeggen waar ze is geweest. Ze is bij Boas geweest. Maar gemeente, daar ligt dan ook wel weer een les in voor het heilige avondmaal. Dat geloof ik wel. Want Rut kan tegen Naomi zeggen waar ze het koren vandaan heeft. Rut kan tegen Naomi zeggen door wie ze gevoed is. Kunt u dat ook? Bent u gevoed door Boas vanmorgen? Bent u daadwerkelijk genodigd door Boas, hoogst persoonlijk vanmorgen? Of hebt u uzelf misschien uitgenodigd? Hebt u koren ontvangen of hebt u misschien koren genomen? Gemeente, ik zeg dat in liefde vanmiddag, dat moet u echt van me aannemen. Maar dat kan. Dat u het genomen heeft. Hoe dan? Wel, wanneer u gedacht heeft, de Heer Jezus is gekomen voor zondaren, ik ben een zondaar, 1 en 1 is 2, dus hij is ook voor mij gekomen, dus ik mag. Ja, gemeente, maar het geloof is geen optelsom, het is geen stelling van Pythagoras. Bent u genodigd hoogstpersoonlijk door Boas? Bent u gevoed door Boas? Kunt u met Rut zeggen, ik heb die korenaren eerlijk gekregen van Boas? Je zegt u, maar Rut heeft het toch zelf gepakt? Ja, ze heeft het gepakt, maar hoe kwamen die korenaren daar op de akker en op het veld? Boas heeft het haar toch aangereikt. En de Heere had het door zijn wetten gegeven, dat die korenaren daar moesten liggen. Rut kan daadwerkelijk zeggen, ik heb geraapt bij Boas, ik heb van hem gekregen. Ja, let daar even op, gemeente, want dat is rijk. Naomi vraagt naar waar Rut geweest is. En Rut antwoordt bij wie ze geweest is. Het gaat bij Rut niet om het waar, het gaat bij Rut om wie. Dat is een prachtige lijn. Daar heb ik van de week echt een poosje over na zitten denken. Gemeente, begrijp mij goed, we moeten kritisch zijn in datgene wat wij horen. We mogen ons niet zomaar aansluiten bij een kerk. Echt niet. We worden geroepen om onderscheidelijk te luisteren. Echt waar. Maar uiteindelijk gaat het niet om de naam die op de gevel van de kerk staat. Uiteindelijk gaat het erom of Boas er is. De Boas er is. Naomi vraagt waar ben je geweest? En Rut zegt ik ben bij Boas geweest. Het gaat om hem. Kijk, en als u vanmorgen aan zijn voeten gezeten hebt, en als u nu door hem persoonlijk genodigd bent, en als u door die Boas gevoed bent, weet u wat een rijk is, gemeente, dan kan niemand u dat meer afnemen. Niemand. De maaiers niet, de jongens niet, Naomi niet. In het geestelijke leven kan de duivel u dat niet afnemen. Niemand niet. Dan is het waar. Wie zal mij scheiden van de liefde van Christus? Want ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Uit de mond van Boas. Ja, en dan zien we bij Naomi een enorme toonhoogte opklimmen, vers 20. Eerder heeft ze het gezegd, noem mij niet meer Naomi, noem mij maar Mara. Maar wat lezen we in vers 20? Ach, ze gaat zingen. Naomi gaat zingen. Gezegend zij hij den Heere, die zijn weldadigheid niet heeft nagelaten aan de levenden en aan de doden. Wat bedoelt Naomi? Wel, de Heere God zij Boas genadig. Gezegend zij die man, die zo goed voor jou geweest is. Gezegend door de Heere, die weldadigheid, gesed, bewezen heeft aan de levenden, aan de doden. Hoe moeten we dat zien, gemeente? Wel, Boas is goed geweest voor Naomi, is goed geweest voor Rut, maar heeft daarmee als het ware ook weldadigheid bewezen aan hen die overleden zijn. Want hij is ook goed voor de nabestaanden. Zo moeten we het naar alle waarschijnlijkheid lezen. Maar we zien hier, gemeente, dat Naomi gaat zingen. Dat ze als het ware de lofzang gaat aanheffen. Gezegend zij hij den Heere. Ja, want Naomi mag ook mee eten. Naomi is niet mee uitgetrokken op het veld. Ze heeft zelf geen koren opgeraapt. Maar ze mag wel delen in de overvloed van Rut. De buit van het overwonnen land viel zelfs de vrouwen in de hand, schoon niet mee uitgetogen. Naomi mag mee eten van de korenaren van Rut. Gemeente, ik hoop dat dat ook waar mag zijn voor degenen die vanmorgen hebben mogen deelnemen aan de overvloed van de grote Boas. Dat u misschien bent thuisgekomen en dat u het niet voor uzelf kon houden. Dat u het kwijt moest. Komt, luister toe, gij Godgezinde, wat God gedaan heeft aan mijn geest, wat hij mij heel persoonlijk deed ondervinden. Dan kan het wel eens zo zijn dat een ander als het ware mag meeeten, terwijl diegene niet op de akker is geweest. Terwijl diegene misschien wel niet in het veld is geweest. Misschien was u wel met ons verbonden. En deelde iemand mee wat hij of zij had ontvangen. Bij Boas. En weet u wat ook zo treffend is? Wanneer Naomi ziet dat Boas goed geweest is voor Rut, komt ze uit bij de Heer. Dat zien we hier in vers 20. Dus Naomi ziet de goedheid van Boas en gaat ermee naar de Heer. Kijk, en daar ligt ook een hele diepe lijn in. Wanneer we vanmorgen de goedheid van Boas hebben gezien, mogen we daarin ook de goedheid van de vader van Boas zien. Want is het niet de vader geweest die al zo lief die wereld gehad heeft, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft? Ja, wat heeft de vader gedaan? Hij heeft zijn zoon laten neerleggen in een kribbe. Waar? In Bethlehem. In Bethlehem. Als het brood des levens, het brood dat eenmaal op Golgotha gebroken zou worden. Mogen we, gemeente, in het werk van Boas ook het werk van de Vader zien. Dat we het mogen zeggen met Naomi. Gezegend zij hij de Heere, dat niet alleen Boas wordt gezegend, maar dat we ook mogen opzien tot de Heere, de trouwe God van het verbond. En dan zegt Naomi, die man is onze nabestaande, hij is een van onze lossers. Ja, daar moeten we dan vanmiddag toch ook wel iets over zeggen, gemeente, want dat is een kernwoord. Misschien is het warm, misschien bent u wat vermoeid. Maar laten we ons een klein beetje inspannen om iets nog op te diepen vanuit dat losserschap. Dat is belangrijk, ook voor het vervolg wanneer we stilstaan bij het boekje Rut. Toen het volk Israël in Kanaan aankwam, werd het land Kanaan verdeeld onder de stammen van Israël. Ruben, Simeon, Levi. Nee, dominee, dat zegt u niet goed. Levi kreeg geen grondgebied. Nee, je hebt gelijk, jongens en meisjes, dat is waar. Want Levi, die mocht in priestersteden gaan wonen. Steden voor de levieten, die mochten dienen in de tabernakel en in de tempel. Maar de rest van de stammen kregen allemaal een stuk grondgebied. Dat werd ook weer onderverdeeld in verschillende families die tot die stammen behoorden. Maar het gebeurde wel, gemeente, dat die stammen die dat grondgebied hadden gekregen en die families die een erfdeel geschonken hadden gekregen, dat ze door armoede gedwongen dat stukje grond van de hand moesten doen. Dat deed pijn. Dat deed pijn. Als Nabot op enig moment het aanbod krijgt van koning Ahab om zijn wijngaard aan koning Ahab te verkopen, dan zegt Nabot: de Heere late het verre van mij zijn dat ik het erfdeel van mijn vaderen zou verkopen. Want het was een erfenis door God gegeven. Maar het gebeurde dus wel dat je noodgedwongen een stukje grond wat aan je eigendom toebehoorde moest verkopen, van de hand moest doen. Door armoede, door ziekte, misschien wel door een sterfgeval in de familie. En wat kon een losser dan doen, gemeente? Een losser kon dat stukje grond weer terugkopen. Terugkopen voor een bepaalde prijs. Zeker, de Heer had ook gezorgd voor een jubeljaar, dat was het 50ste jaar. Dan kwam dat land weer terug in eigendom. Maar het zal maar net jubeljaar zijn geweest. En je raakt dat stukje grond kwijt. Moet je misschien bijna 50 jaar wachten voordat dat land weer in eigendom terugkomt. Dus die losser, daar kon een familie een beroep op doen. Maar Elimelech is gestorven. Machlon en Giljon zijn gestorven. Wie moet nu dat losserschap op zich nemen? Wie moet nu dat stukje grond opkopen wat Elimelech ongetwijfeld van de hand heeft gedaan? Ja, daar had de Heer ook wetten voor gegeven. Deuteronomium 25, het leviraatshuwelijk. Als een man was getrouwd met een vrouw en die man die had bij die vrouw geen kinderen gekregen, dan mocht de broer van die man na het overlijden van die man trouwen met die vrouw. En dan mocht hij in de plaats van zijn broer kinderen verwekken met die vrouw. En dan zouden die kinderen die uit dat huwelijk geboren zouden worden, als het ware geschreven worden op de naam van die overleden broer. Leviraatshuwelijk. Maar wanneer de zwager van zo'n vrouw dat niet wilde doen, wanneer de zo'n man niet wilde trouwen met de vrouw van zijn overleden broer, dan moesten ze naar de poort, de stadspoort. Dan moest die man, die weigeraar, zijn schoen uittrekken van zijn voet. Daarmee zei hij: ik doe afstand van het erfdeel, ik zal mijn schoen niet meer zetten op dat stukje grond. En dan mocht die vrouw openlijk die weigeraar, die weigerende man, in het gezicht spugen. En dan mocht ze het zeggen: zo doet men die man in Israël, die weigert om met mij te trouwen. Het is een bijzonder gebruik, gemeente, maar u leest ervan in Deuteronomium 25. Maar wanneer iemand nu wel besloot om met die weduwe te trouwen, was diegene de losser, die het stukje grond kon terugkopen, maar die ook kon zorgen voor nageslacht, zodat toch de Messias uit die familie geboren kon worden. Kijk, en nu is Boas, de naam is gevallen, één van de lossers, zegt Naomi. Eén van de lossers, ja, ze is heel eerlijk. Ze maakt het niet mooier dan dat het is. Eén van de lossers. En dan gaan we nu naar onze laatste gedachte, die we eigenlijk al zijn ingegaan, wat Naomi opmerkt. Want Naomi is al een poosje aan het woord. En Rut, de Moabitische, zeide ook, omdat hij tot mij gezegd heeft: gij zult u houden bij de jongens die ik heb, totdat ze de ganse oogst die ik heb zullen hebben voleind. Ja, gemeente, dat heeft Boas inderdaad tot Rut gesproken. Die woorden heeft Boas gericht tot Rut. En daar valt nu licht over. Moeten we ook goed zien. Na die woorden van Naomi komen die woorden van Boaz in een heel ander licht te staan. Dat is treffend. In één keer merkt Rut het op. Boaz, een van de lossers. O, dus daarom zei hij dat ik op zijn akker moest blijven. O, dus daarom zei hij dat ik bij de jongens moest blijven. O, dus daarom moet ik op zijn veld blijven. Daarom stond hij er zo op dat ik niet om zou zien naar een ander veld. Hij is een van de lossers. En ik wil er niet te veel in leggen, gemeente. Eigenlijk mag ik er helemaal niks in leggen vanmiddag. Maar zou het niet een beetje warm geworden zijn bij Rut van binnen? Zou er niet iets zijn gaan gloren? Oh, dus daarom zei hij dat? En dan zegt Naomi tot slot: Rut, het is goed, mijn dochter, dat ge met zijn maagden uitgaat, opdat ze u niet tegenvallen in een ander veld. Rut, blijf daar inderdaad maar. Doe maar wat Boaz gezegd heeft. Blijf maar op zijn akker. Blijf maar op zijn veld. Voeg me bij de maagden, bij de maaiers. Blijf waar je bent. Is goed, Rut. Is goed. Gemeente, we zitten hier in de Bethelkerk. Op de akker van Gods woord. Op het veld van Gods woord. En zeker, dat zal in het leven van Rut niet anders geweest zijn. Op de akker struikel je misschien wel eens over een steentje. Je prikt je misschien wel eens aan een brandnetel. Je verwond je misschien wel eens aan een distel. Maar zolang Boaz op de akker is, mogen we blijven waar we zijn. Zeker ook wij als gemeente liggen buiten het paradijs. Doorns en distels is ook ons deel. Zeker. Maar zolang Boaz nog spreekt tot uw hart, is dit uw plek. Nee, wat zei Rut? U die naar mijn hart heeft gesproken. Dat zei Rut vanmorgen. U die naar mijn hart heeft gesproken, vers 13. Niet naar de mond. Niet naar de mond. Wij mogen u niet naar de mond spreken. Maar wanneer Boaz nog spreekt tot uw hart, wanneer Boaz zich hier aan u vertoont, dan kan het best zijn dat er eens een brandneteltje ligt, of een disteltje of een steentje. Maar blijf maar bij de maagden. Blijf maar bij de jongens. Blijf maar gerust op deze akker. En dan lezen we tot slot: alzo hield zij zich bij de maagden van Boaz, om op te lezen, totdat de gerstenoogst en de tarweoogst volleindigd waren. En zij bleef bij haar schoonmoeder. De gerstenoogst wordt ingezameld. Maar gerst, gemeente, is niet de meest voorname vrucht. De verkladers zijn er duidelijk in. Gerst voedt wel, maar is niet de meest voorname vrucht. Dat is tarwe. Tarwe is van hogere kwaliteit. Rut blijft van de gerstenoogst tot aan het eind van de tarweoogst. Gerstenoogst, de eerstelingen daarvan werden ingezameld tijdens het Pascha. De eerstelingen van de tarweoogst worden ingezameld met het wekenfeest, met Pinksteren zouden wij zeggen. Pascha, Pinksteren. Rut blijft tot het wekenfeest, tot eind van de tarweoogst. Wanneer de eerstelingen zijn ingezameld van de tarweoogst, blijft ze ook op de akker van Boaz en bij Naomi tot het eind van de tarweoogst. Dan wordt de volle oogst van de hoogste kwaliteit ingezameld. Laatste geestelijke lijn vanmiddag. Rut heeft vanmorgen gegeten aan de tafel bij Boaz. Neergezonken aan zijn voeten, verwonderd en in stilte, gevoed en gelaafd. Wat ze toen nog niet wist, is dat ze met hem zou trouwen. Enkele korenaren gegeten, brood geroosterd koren. Maar wanneer Rut straks in het huwelijk zal treden met Boas, zijn alle velden van haar. Kan Boas tegen haar zeggen: kijk eens goed, Rut. Akkers, koren, overvloed, al het mijne is het uwe. Gemeente, het beste komt nog. Woensdag werd hier een huwelijk kerkelijk bevestigd. Bruiloft te Kana. De ceremoniemeester stond versteld. Waarom is de beste wijn bewaard tot nu toe? Ja, gemeente, zo is het in het koninkrijk van God. De beste wijn wordt nog bewaard. Beste komt nog, hoor. Staat nog uit. De hemel hing misschien wel laag vanmorgen. Boas heeft u gevoed. Maar gemeente, het is maar een voorsmaak. Een voorsmaakje. Want als dat geestelijke huwelijk met Boas voltrokken is en de grote avondmaaltijd wordt aangericht in het hemels Jeruzalem, dan zegt Boas het: al het mijne is het uwe. Dan mag u avondmaal vieren, gemeente, in grote overvloed. Met Abraham, Isaac en Jacob. Met Boas. Dan is er voor eeuwig overvloed en nooit tekort. Dan mag het avondmaal van vanmorgen een voorbode zijn van het avondmaalsfeest en de bruiloft van het lam hierboven. Om wie? Om Boas? Ja, om Boas. Zijn naam is sterkte. Zijn naam is kracht. Heeft Johannes de Doper het niet gezegd? Wie na mij komt is sterker dan ik. Alleen door Christus. Alleen door zijn sterkte. Alleen door zijn kracht. Ja, alleen door uw trouw, uw roem, uw onverwinbare krachten. Amen.